Niet voor Dossia Mira.
Niet voor Dossia Mira. Koen Raad, zijn er vragen?
Nee. Nee.
En Ria voor
ons ook niet.
Oké, okay, goed. Dan gaan we van start met ons eerste agendapunt. De aanpassing van het meerjarenplan 3. Vaststelling van het deel voor het OCM. Maar onze financieel directeur is aanwezig, dus ik stel voor dat hij de volledige aanpassing van ons meerjarenplan toelicht en dat we daar dan het stuk OCM in eerste instantie kunnen uitdistilleren. Ik wil er wel op wijzen, we hebben nu gewoon een aanpassing, bespreken vanavond nu een aanpassing van het meerjarenplan, eigenlijk enkel over 2022. Het is niet doorgetrokken naar 24 en 25. Dat komt er aan de tweede helft van de maand december. Dan gaan we weer naar de volledige aanpassing van ons meerjarenplan. Nu gaat het enkel over het werkjaar 2022. Ik hoef het u niet te vertellen. Er zijn een aantal zaken op ons afgekomen die we eigenlijk in het begin, in januari 2022, helemaal niet konden voorzien. Dus vandaar dat we zeker met deze aanpassing naar de OCM-raad en de gemeenteraad wilden komen. Maar ik geef eerst het woord aan Bjorn, alsjeblieft.
Ja, dank u. Goedenavond iedereen. Zoals de burgemeester al gezegd heeft, is het een aanpassing alleen voor 2022, omdat er in 2022 toch een aantal zaken op ons af zijn gekomen die we niet voorzien hadden. En het is eigenlijk om die sterk stijgende energiekosten en andere kosten reeds gedeeltelijk op te vangen, dat we nu al een wijziging van het meerjarenplan doen. Een eerste deel van de wijziging is de aanpassing van de investeringen, dus de investeringsuitgaven wijzigen. Deze van de investeringsomvangsten blijven hetzelfde. Wat verandert er allemaal? Er zijn bepaalde projecten die dalen, andere die stijgen. Dus het aanleg van voetpaden en zijstroken, daar doen we het budget met €32.000 naar beneden. Dat wordt dan verder gecompenseerd. Afsluiting van de duiventil is gerealiseerd en er was een klein budget over. Ook de auto van de wegendienst is vervangen, dus daar was ook een saldo over. Dan hebben we beamers gekocht voor het JOC, €10.000. Dan is er een groot stuk software voor het zorgcentrum bijgekomen, dat is ongeveer een €21.000. Er is ook een elektrische cargofiets of bakfiets aangekocht voor €6.000. En de gronden voor de fietsdoorsteek in de Kooskampstraat zijn €5.569 duurder dan eerst gebudgeteerd.
Ja.
De volgende investeringsprojecten die we gewijzigd hebben, dat is de hoogtebalk van de tunnel die een keer aangereden geweest is. En dus hebben we zo'n hoogtebalk geïnstalleerd, maar dat is voor een groot stuk via de verzekering teruggekomen. Er is ook informatica voor het Beverbos dat we het budget voor optrekken. En dat komt omdat daar budget is van de digisprong voor de scholen, dus daar kan nu heel wat informatica voor worden aangekocht. En dan hebben we ons twee grote projecten waar ook de stijgende prijzen duidelijk merkbaar in zijn. Dus alles wat dat met bouw te maken heeft. De nieuwbouw van het Beverbos is heraanbesteed en de kostprijs daarvan is nu €407.000 meer dan eerst geraamd. En ook de werken voor de kerk, de tweede fase, is hoger dan dat we eerst geraamd hadden, een €330.000. Dan hebben we ook nog enkele kleinere projecten. Een schrokmachine die we gekocht hebben in het JOC voor €3.600. Sierra 2.0, dat is nieuwe software voor de sociale dienst van het OCME. Een €4.400. De slamwerken, daar doen we er €32.000 bij. De studie bestuurskracht, die kost ons €30.000. En voor Faris zijn de investeringen voor de sport op €112.000 geraamd. Tot zover de investeringen. De uitgaven, die stijgen, de exploitatieuitgaven, die stijgen met een €665.000 ten opzichte van het oude budget of het oude boekjaar 22. We zullen nu een keer de verschillende onderdelen daarvan overlopen. De eerste is al direct de belangrijkste. Je ziet daar dat de aankopen van goederen en diensten stijgen met €661.000. Wat zit daarin? Voeding en dranken voor het zorgcentrum en het lokaal dienstencentrum, €31.000 erbij. Onderhoud en herstel gebouwen en materialen, €41.000 erbij. En dan de grote schuldigen eigenlijk hier in deze budgetwijziging. De elektriciteit wordt verdubbeld naar 138.000 euro en de gasprijs of de gaskost verdrievoudigt en daar komt er 245.000 euro bij. Doordat de elektriciteit stijgt, stijgt ook de kostprijs van onze openbare verlichting met 100.000 euro. En we hebben ook nog een stukje ereloon en consultancy, dat is voor bepaalde bodemattesten die we moeten verplicht behalen, dat we daar budget moeten voor bijvoorzien. Maar je ziet dus duidelijk dat energie, alles wat dat materiaal betreft en alles wat dat voeding en dranken betreft, eigenlijk de grote verklaring zijn voor die stijging. Doordat dat allemaal stijgt, is er nog een andere nadelig gevolg. Dat is dat de lonen geïndexeerd worden. Dus in 2022 zullen er 4 loonindexeringen geweest zijn voor het personeel. Er is ook een hogere eindejaarstoelage voor het verzorgend personeel. En er zijn nieuwe loonschalen in de zorgsector. Dus dat zorgt ervoor dat het loonbudget moet worden opgetrokken met een 173.000 euro. In 2023 worden er weer 2 of 3 loonindexeringen verwacht. Dus dat heeft ook wel een heel grote impact op ons budget. Dan hebben we de individuele hulpverlening voor het OCME. Daar komt er ook een heel pak bij, een 134.000 euro. En dat is enkel en alleen te verklaren door opnieuw een gevolg eigenlijk van wat er in de wereld gebeurt. De vluchtelingencrisis van Oekraïne, dus mensen uit Oekraïne die we hier opgevangen hebben en die we hier een equivalent leefloon gegeven hebben. De toegestane werkingssubsidies, of de toegestane subsidies en toelagen, die zakken dan weer met 313.000 euro. Hoe komt dat? De toelage die we aan Faris betalen voor de sport is sterk gezakt en de toelage voor de kerkfabriek is ook veel lager dan geraamd. Maar dat van Faris is eigenlijk een beetje een vestzak-broekzak operatie, omdat we langs de ene kant vroeger ons personeel, hetgeen dat we betaalden aan personeel voor de sport, mochten terugvorderen aan Faris. Dat mogen we nu niet meer, dus in de opbrengstenzijde gaat er daar ook een groot stuk van afgaan. Dus dat is eigenlijk niet echt geen voordeel dat we doen. En voor de kerkfabriek is het gewoon het overschot van het voorgaande boekjaar die nu in rekening gebracht wordt, waardoor dat we minder toelage moeten betalen voor de kerkfabriek. Dan hebben we de ontvangsten. De ontvangsten stijgen met 463.000 euro. Eerst en vooral hebben we de werkingsopbrengsten, die eigenlijk ongeveer gelijk blijven. Een 5.000 euro zakken ze. We hebben de tussenkomst van de mutualiteiten in het woonzorgcentrum. Dat is dus een tussenkomst die je krijgt van de verschillende mutualiteiten aan de hand van personeelsbezetting en welke zorggraad dat je hebt in het woonzorgcentrum. Die stijgt serieus met 240.000 euro, dus dat is zeker een opsteker dan. De huuropbrengsten zijn geïndexeerd en stijgen met een 32.000 euro. Ook de verkoop van afval stijgt met 36.000 euro. Dat is dus alles wat oud ijzer, maar ook olie betreft in het recyclagepark. Dus dat stijgt ook. Maar langs de andere kant zitten we hier dan met die terugvordering van de personeelskost van Faris, die dus wegvalt. Dus dat is de vestzak-broekzak-operatie zo'n beetje bij Faris. De fiscale ontvangsten blijven ook ongeveer gelijk als je de grote orde bekijkt van de bedragen. Ze stijgen met een 77.000 euro. En dat is vooral een gevolg van de aanvullende persoonbelasting die herraamd is, dus die stijgt. We hebben daar officiële cijfers van binnen van de FOD Financiën, dus we mogen 46.000 euro meer in onze begroting inschrijven. Ook de concessies op de begraafplaats stijgen met een 5.000 euro. De toegang tot het containerpark stijgt met 19.000 euro en de belasting op tweede verblijven met 5.000 euro. Dan hebben we de ontvangen subsidies. De ontvangen subsidies stijgen met een 390.000 euro. We hebben dus voor het leefloon dat we geven aan de Oekraïense vluchtelingen, krijgen we een toelage voor het equivalent leefloon van 160.000 euro. De Duiventil krijgt 32.000 euro extra werkingssubsidies. Voor het lokaal klimaatpact kregen we een toelage van 30.000 euro. Er zijn ook via zes middelen die we niet voorzien hadden voor 29.000 euro. We hebben ook steun voor tijdelijke bescherming van vluchtelingen voor 56.000 euro. En de subsidie voor het project van de jongerencoach bedraagt 14.100 euro. Dat was ook niet ingeschreven. Dus hierdoor stijgen de subsidies met een 390.000 euro. Dan de laatste slide en de belangrijkste, dat is dus het financieel evenwicht. Er zijn 2 cijfers die moeten die het financieel evenwicht bepalen van een gemeente of van een lokaal bestuur. Dat is het beschikbaar budgetair resultaat. Dat is dus hetgeen wat je in kas hebt aan liquide middelen. Dat zakt met een 436.000 euro. En langs de andere kant hebben we ook de autofinancieringsmarge. Die moet in het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. En je ziet in 2022, het beginbudget was dan nog 74.000 euro positief. In de nieuwe wijziging is dat 136.000 euro negatief. Dus een daling van een 210.000 euro. Dus de autofinancieringsmarge is negatief, maar ze moet pas in 2025 positief zijn. Dat is zo'n beetje de aanpassing van het meerjarenplan.
In zijn globo is dat. En dan is dat wat betreft het OCME. Daar hebben we een budgetair resultaat van min 1.492.721 euro. Een gecumuleerd budgetair resultaat van het vorige boekjaar van het OCME. Dat bedraagt 2.790.589 euro. En een gecumuleerd budgetair resultaat van 1.297.868 euro. Dat betekent dat het beschikbaar budgetair resultaat van het OCME voor 2022 653.421 euro bedraagt. En er zijn onbeschikbare helden ten belopen van 644.447 euro. Dat zijn de reserves, denk ik, die we aangelegd hebben voor de aankoop van onze eerste serviceflats, de serviceflats Doge. Dat betekent dat de autofinancieringsmarge van het boekjaar voor het OCME alleen een negatief bedrag is van min 1.196.868 euro. Zijn er vragen? Het zij over het stuk OCME. En u mag ook al eventueel die over de gemeente of samen vragen. Geen probleem.
Dank u. Ja. Het is vooral om te binnen een aantal algemene opmerkingen. Gaan we straks nog een aantal detailvragen ook wel laten aan bod komen. Ja, ik denk dat het niet zo moeilijk is om te begrijpen waarom dat een aantal kosten omhoog gaan. Dat merken we ook wel in onze eigen financiën, zowel de grondstoffen als de inflatie als de energie, zorgt er natuurlijk voor dat we even de cijfers moeten op punt stellen. En om dat op punt stellen, gaan wij uiteraard ervoor naar de fractie, en ik neem aan dat dat gedeeld wordt door heel wat mensen hier aanwezig, dat we een evenwicht moeten vinden eigenlijk tussen de kwaliteitsvolle dienstverlening dat we proberen te garanderen toch ook aan de burgers en een stabiele financiële basis. Er zijn een aantal zaken die op ons afkomen waar we weinig kunnen aan doen. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal zaken die dichter bij ons zijn en waar we ook even moeten kunnen proberen zelf ook een antwoord op te geven. Dus de energiekosten die stijgen uiteraard. Maar we merken toch ook wel dat veel gemeenten inspanningen doen om die energiekosten onder controle te krijgen en om die te verlagen. Dat staat hier nu niet in. Dus, dat is een vraag, om daar misschien toch ook een keer een zicht op te hebben. Er zijn subsidies die ingeschreven zijn die dalen, of die minder zijn, dat we minder moeten uitgeven. Maar er zijn ook veel verenigingen in onze gemeente die ook afhankelijk zijn voor subsidies van de gemeente en die ook met die kopzorgen zitten en ook zich afvragen op hoe dat zal financieel vertaald worden. Zeker als de energiefacturen er aankomen, is dat ook een vraag waar we zelf als gemeentebestuur toch ook wel een antwoord moeten kunnen opgeven. Dat zijn nog twee lijnen waar we tot op dit moment niks van gehoord hebben. Een technische vraag dan naar het opmaken van de cijfers zelf, en ook een praktische, maar de technische, is eigenlijk, er wordt gerekend op een stijging van de personeelskosten met 4 indexsprong, dat is 8,2%, maar ik dacht vandaag nog gelezen te hebben dat we aan 11,2 zitten, dus zijn we hier niet een beetje te voorzichtig, dan zitten we al niet ver, dat is één vraag. En twee, en dat is dan een beetje naar de voorstelling, we appreciëren ten zeerste dat er nu ook een PowerPoint is en dat we die vooraf kunnen inkijken. Maar soms is het ook goed, financieel directeur, om eigenlijk het plaatje naast elkaar te zetten. Want zo geven we eigenlijk niet meer uit voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Integendeel, we krijgen meer inkomsten eigenlijk voor hetgeen dat we uitgeven. Dus uit en in naast elkaar zetten, zou voor een aantal zaken toch ook wel een keer presenteren wat dan de reële kost is. Hè. Zoals dat ook gebeurd is voor die hoogtebalk, ja, die is eigenlijk ook gecompenseerd voor een groot deel door de verzekering. Allee, als dat dan ergens terechtkomt waar men één kant leest van het blad, dan is dat soms een beetje vervelend. Maar enfin, dus, algemeen, uiteraard moeten we dat aanpassen. Twee, een aantal lijnen waar we zelf iets kunnen aan doen. En drie, een aantal technische vragen, maar er zijn er ook nog een aantal punctuele.
Ja. Eerst. Dus we nemen zeker wat betreft de energiekosten, ook daar zijn wij volop bezig om dat intern te bekijken. Dus dat is iets wat we zeker gaan meebrengen in de komende gemeenteraden, wat onze concrete acties zullen zijn, naast de acties die er nu op dit moment al zijn, en waar we dus volop bezig zijn om in al onze gebouwen te zorgen dat de temperatuur iets minder wordt. Fonteinen worden afgelegd. We gaan ook binnen het woonzorgcentrum had men een energiescan. Men is die opnieuw aan het opvolgen. Daar gaat men volop nu door met de verledding van een aantal zaken. Dus we zijn volop bezig. We zijn ook de sturingen van een aantal van onze verbranders, verwarmingsketels, zijn we die aan het laten bekijken om die eventueel nog wat meer bij te stellen. Dus we zijn zeker bezig met een aantal zaken. We zijn ook aan het kijken of Jos is samen ook aan het opvolgen met de mensen binnen Fluvius, wat er kan eventueel gebeuren naar openbare verlichting. We horen dat daar voorstellen zijn om 's avonds iets vroeger te doven. Dus, maar daar zijn we aan het afwachten wat daar als algehele maatregel zou uitkomen. Dus in plaats van 12 uur, eventueel naar 11 uur 's avonds. Maar dat is nog niet helemaal duidelijk. Daar zijn we ook nog aan het afwachten hoe dat definitief uitgerold wordt. Dus we zijn volop bezig met dat te onderzoeken. Ik neem dat zeker mee samen met de financieel directeur om in december ook eens een aantal zaken tegenover elkaar te zetten. Want ik denk dat we nog een bijkomende budgetwijziging zullen moeten voorleggen in december. Niet alleen een aanpassing van ons meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren, maar ook voor 2022 zal er nog wel wat op ons afkomen, denk ik. Dus we gaan zeker met die oefening dat meenemen en nog eens bekijken. Wat de verloning betreft, nu kijk ik naar Bjorn, hoeveel procent dat we nu inderdaad doorgerekend hebben.
We kijken eigenlijk gewoon, we baseren ons gewoon op hetgeen wat dat al uitgegeven is. Dus iedereen heeft zijn loon van augustus al gekregen. Dus simpelweg gezegd, kijken we, 8/12 moet dat weg zijn. Dus hoeveel zijn 12/12 dan? En dan passen we het budget zo aan. Ja. Want we moeten rekenen, ja, er zijn wel 4 indexeringen geweest, maar dat is niet 4 keer een volledig jaar. Hé. Dus als je al verwacht jaar een indexering hebt, is dat eigenlijk maar 1% dat omhoog gaat in plaats van 2%. Er zijn ook mensen die vertrekken, die niet direct vervangen worden, omdat er moet een examenprocedure lopen, die dan ja, enkele maanden dat krediet over hebben. Dus eigenlijk moet een budgetwijziging baseren ons altijd op hetgeen dat werkelijk op dat moment is uitgegeven. Ja. En dat extrapoleren we dan naar een volledig jaar.
Maar dat laatste kwartaal gaat toch zwaarder doorwegen dan dat eerste kwartaal. Dus die 8/12 extrapoleren naar 12/12. Allee, ik weet, het is altijd een moeilijke oefening, maar doordat je dat laatste kwartaal heb je al gecumuleerd de eerste indexeringen mee.
Ja, maar moet rekenen. Allee, een index van 2% in december, dat is maar 1/12 van 2% niet meer. Hè. Dus.
En we kijken dus echt ook wel wat dat we nog voor handen hebben van budgetten van mensen die bijvoorbeeld langdurig ziek geweest zijn of mensen die wat vroeger gestopt zijn, dat de vervanging een maand of anderhalve maand op zich heeft laten wachten. Daar zitten wij soms nog wel wat reserves en vandaar dat we dat heel concreet to the point bekeken hebben hoe dat we er kunnen mee omgaan.
Goed, dan hebben we een vraag rond het woonzorgcentrum. Dus we hoorden al dat in het huidige inflatieklimaat, stijgende energieprijzen, stijgende grondstoffen, voedselprijzen, stijgende personeelskosten. Dus het totale kostenplaatje van ook het woonzorgcentrum gaat sterk omhoog. Die kost zal waarschijnlijk voor een deel doorgerekend worden in de dagprijs. En we hoorden het vorige week al in het nieuws onder andere, naar aanleiding van een nieuw boek dat verscheen van journalisten van VRT Nieuws en KNAK, dat verschillende mensen in de problemen geraken om die stijgende dagprijs te kunnen blijven betalen. En dat er daar ook, net als je mee, dan nieuwe aanvragen komen, dat we een beetje in een spiraal terechtkomen. Dus dat maakt ons bij SOM wat bezorgd. Dus ik had de vraag gisteren op mail gezet ook, om wat voorbereid te zijn, of dat er een evolutie kunnen krijgen van de kamerprijzen van de laatste 3 jaar, of dat dat echt sterk doorgestegen is, en of dat we ook in Lichtervelde zien dat er mensen echt in de problemen komen door die stijgende vraagprijs, en hoe dan we daarmee omgaan.
Ik ga het woord geven aan Anne en bedankt in alle geval, zowel aan u Thijs als aan Ria, om het vooraf door te geven. Dat betekent dat we inderdaad toch al even ons huiswerk kunnen maken en zorgen dat we de concrete cijfers hebben. Maar ik geef het woord aan Anne.
Ja, het is dus zo dat wij jaarlijkse indexering toepassen en dat is sedert 2010 zo. Wij passen consequente indexering toe, maar in 2022 hebben we hem uitzonderlijk halfjaarlijks moeten toepassen. Zoals gezegd, door de voedingskosten en loonindexeringen. Wij moeten wel zeggen, van de 75 bewoners die in het woonzorgcentrum verblijven, hebben wij geen enkel dossier waarbij of die te lasten is van het OCMW. Wij zijn daar momenteel nog van gespaard, of de mensen zijn er nog van gespaard. Ik weet het niet, misschien in de steden is dat anders, maar wij kunnen voorlopig zeggen dat wij geen enkele bewoner moeten financieren.
Dat is alvast geruststellend. Die jaarlijkse index is dan jaarlijks 2% en nu halfjaarlijks 2%, om dan opnieuw 2%? Of over hoeveel stijgingen gaat het dan?
Normaal is het zo, wanneer dat de index aangepast wordt, dat wij dan mee...
De index mee volgen, ja.
Ja, dat is eigenlijk de regel bij ons. Ja. Wanneer dat er een index is op pensioenen, wordt de lichtdagprijs ook met in een index aangepast. En aangezien dat er nu een paar waren, ook op de pensioenen, net zoals de lonen, hebben we beslist om in september, een tweede indexaanpassing te doen. Ja.
En dat volstaat om die stijgende kosten ook te dekken binnen het woonzorg?
Niet volledig.
Werd aangehaald dat de individuele hulpverlening, dus dat dat budget ook gestegen is met 134.286. En dat dat vooral te maken heeft met de vluchtelingencrisis in Oekraïne. Maar onze vraag was, een beetje conform Thijs zijn vraag daarnet, heeft dat enkel daarmee te maken of is er ook een stijgend aanvraag in algemene hulpverlening, dus die niet te maken heeft met de vluchtelingencrisis, of zijn er daar ook nog geen...
Ik kan enkel zeggen, wij dachten ook dat aanvragen gingen binnenkomen rond de stijging met de energieprijzen. Wij kunnen ook tot op vandaag zeggen dat er heel wat vragen binnenkomen rond de energiefactuur. De 100 euro die eerst geweest zijn, nu de 2x de 200 euro. Maar voorlopig, ik houd vast, dan hebben wij terug nog geen vragen, aanvragen voor nieuwe dossiers voor, van mensen of gezinnen of alleenstaanden die door de energiefactuur niet meer rondkomen. Voorlopig nog niet.
Want het is natuurlijk niet enkel, we praten niet over de bewoners zelf, maar ook bedrijven en verenigingen, waardoor dat al de andere prijzen eigenlijk ook omhoog gaan. We hebben het altijd over de elektriciteitsprijzen. Maar alles gaat dan mooi, voeding, kleding, schoolmateriaal, Oké. Dus naar aanleiding van die kosten staat hier ook verder dan een steun voorzien voor tijdelijke bescherming van de vluchtelingen. Die stijgt met 56.000. We vroegen ons gewoon af, wat houdt dat juist in? En samen met die federale toelage dan van 160.000, dat is ook hetgeen dat Johan aanhaalde, is dat dus wel een heel stuk hoger dan de kosten die het budget in kosten die gestegen is. Dat klopt dat dat over hetzelfde gaat? Of? Doe maar.
Dus je krijgt een toelage voor uw equivalent leefloon van de federale overheid. Dat is dat eerste bedrag. En daaraan boven krijgt iedereen 35% bij per dossier, specifiek voor de Oekraïne-vluchtelingen. Dus die noemt dat dat tweede bedrag, 56.000 euro, gaat daarover, over die 35%.
Bescherming van vluchtelingen, omdat dat samen een stijging is van 216.000.
Ja. Maar de Oekraïners, het is een samentrekking van bedragen. Die 134.000 euro, eigenlijk de steun dat we geven aan de vluchtelingen is meer dan dat. Van, ik heb hier juist ook nog een keer opgezocht, bijvoorbeeld uw budget voor uw leefloon zakt met 20.000 euro. Dus dat kunnen we er eigenlijk alweer bij tellen. Dus ja, dat is dat ja, zou... een beetje, kan ook niet alles vermelden en daarmee...
Nee, maar dat zou misschien ook wel een keer interessant zijn, maar ik zal er nog een mailtje sturen.
Ja.
Want in al die bedragen wordt er ook, is er ook nooit geen sprake van de bijkomende inzet dat wij moeten leveren in die dossiers met al onze mensen, niet alleen de mensen van de sociale dienst, maar eigenlijk ook de mensen van de administratie van het gemeentehuis. Dus daar komt eigenlijk ook qua werklast toch redelijk wel wat bij. Maar we gaan zeker de cijfers eens...
Ja, wat dat zeker interessant zou zijn om dat een keer te zien. Want als je dat inderdaad nu naast elkaar zet, dan is het precies al wat je daaraan over hebt. Maar dat is dus niet zo.
Ik heb nog wat concrete vragen over de aangepaste investeringsbudgetten. We zien onder andere dat de investeringen in voetpaden lager zijn dan begroot. Zijn er concrete projecten die geschrapt zijn dan? Of is het goedkoper uitgevallen?
Ik denk dat de vestzak-broekzakoperatie is. Thijs, want als je kijkt, de aanleg voetpaden en zijstroken is met 32.000 verminderd. En dan ga je zien dat, dat de slemwerken met 32.000 verhoogd zijn. Dus het is eigenlijk een wijziging, maar om binnen de budgetten die we vastgelegd hebben te blijven. Maar Jos kan daar misschien wat meer detail over geven.
Oké, dus. Dan de kost van het beverbos van de nieuwbouw. Wees me allemaal al dat helaas hoger ging uitvallen dan begroot. Is die extra 400.000, is dat de definitieve meerkost? Of dat is nog altijd de raming nu?
Dat is het bedrag van de aanbestedingen.
Ja. Dan de 10.000 euro voor beamers in het JOC. Dat lijkt ons nogal veel geld.
Maar... Het is niet alleen het JOC. Zitten ook in hier voor de school.
Oké, want voor 10.000 euro kun je al wat beamers kopen waarschijnlijk.
Het zit er ook bij voor de school.
Ja, verklaart dat veel. Dan de extra investering voor de kerk. Waarover ging dat juist? Dat was 330.000 euro.
Dus u weet dat we de kerk een stuk restauratiewerken moeten doen. Er is al dus een eerste deel uitgevoerd. Dat was boven het toegangsportaal en de toren. Omdat die muren zeer sterk afbrokkelden. Maar nu moeten we nog de zijkanten van de kerk ook doen. Dus dat is de tweede fase van de restauratie. Maar natuurlijk, die budgetten liggen daar ook een stuk hoger dan oorspronkelijk geraamd was. Maar we mogen eigenlijk van geluk spreken. Dus dat dossier was klaar eind 2021. We hebben eigenlijk op het eind van 2021 nog de vaste belofte van toelage gekregen. Dus op heel korte termijn is dat gelukt. Vandaar dat we ook naar die aanbesteding gaan. Omdat we ervoor vrezen, mochten we dat nog veel langer laten aanslepen, dan wordt de schade van water en zo binnen onze kerk veel te groot en gaan we nog meer kosten hebben. Dus dit is nu hetgeen wat dat uit de aanbesteding gekomen is. En waarvoor dat we samen gezeten hebben. En die werken zullen nog eind dit jaar normaal gezien, als de weersomstandigheden toelaten, aangevat worden.
Ja, dat is 50% hoger. Dat is inderdaad wel al de moeite. Hè.
Ja, dat is serieus.
Ja. En dan de laatste vraag van de investeringen. De extra investering in sport voor Faris van 112.000. Dat is al een deel van dat kunstgrasveld dan? Of dat is nog iets anders?
Nee, ieder jaar krijgen we van Faris in 22 krijgen we de afrekening van 21. Ja? Dus alles wat ze geïnvesteerd hebben in 21 in onze gebouwen zit daarin. Maar omdat we dat nooit exact weten in 22, allez, als we het budget maken van 22, weten we nog niet hoeveel dat Faris ons gaat kosten, staat er dat ieder jaar nul. Dus dat moet iedere keer gewoon met de budgetwijziging aangepast worden naar het bedrag dat we...
Ja, dat was het voor ons. Dank u wel.
Ja, de meeste vragen zijn ondertussen beantwoord, zoals gewoonlijk. Maar dus de energiekost is natuurlijk de hamvraag. Jullie gaan jullie huiswerk maken, heb ik begrepen. Maar ik hoop dat we volgende maand al toch al iets gaan horen, want de winter nadert. Winter
zeker,
is coming, zeggen
zeker
ze.
De bedoeling. Zeker.
Maar denk misschien ook een keer na over de energiezuinigheid van bepaalde gebouwen. En
als het niet mogelijk is om bepaalde activiteiten te centraliseren in de gebouwen. Niet? Dus eens ze verwarmd zijn, dat je dat verschuiving doet, van, ook op sportgebied misschien, ik weet het niet hoor, het is even dat mee gaan denken. En dan misschien het teerpunt, die kunstacademie, moet die terug in dat oud gebouw dat je gaat weer opwarmen, of kun je dat niet verder doen zoals je bezig wordt? Dat is toch goed gegaan, denk ik. Ik heb daar toch niets van gehoord dat...
Dus de kunstacademie zit nu weer in een...
Ja,
allee,
ja,
tot grote tevredenheid,
voor de winter,
denk ik.
Ja.
Maar inderdaad, alles kan bekeken worden. Natuurlijk, het is niet zo eenvoudig als we de kunstacademie te volle willen laten doorgaan. Zij hebben echt wel die ruimte voor zich alleen nodig. We hebben het geprobeerd in het Beverbos en dat was duidelijk geen oplossing. Maar we nemen
de hardste maanden in de winter misschien toch...
Alle pistes gaan we zeker bekijken en met u overleggen in de komende maand en maanden.
En dan had ik nog één vraag. Op bladzijde 83 hadden we daar in het nieuwe meerjarenplan is de lening van 1 miljoen geschrapt. Ik versta dat niet goed, als dan nog, omdat er geen bijkomende liquiditeit...
We hebben één lening geschrapt, omdat we weten dat we ze niet gaan opnemen. Dus we hebben ze van de eerste keer eruit gehaald. Ja, hé? Ja.
En voor wat ging die lening... Voor wat ging je dat oorspronkelijk gebruiken?
Well, je leent eigenlijk niet meer voor een bepaald project. Je leent gewoon omdat je haal tekort hebt. Ja. Dus, en we hadden al bepaalde investeringen, zoals de kerk en school, die we eigenlijk altijd maar achteruit geschoven hebben. Dus de leningen die we daarvoor nodig hadden, schoven ook altijd mee achteruit. En nu blijkt dat we die lening er eigenlijk niet voor nodig hebben, dat we nog genoeg liquide middelen hebben om niet te moeten lenen.
Ja. Dus. Oké. Dank u.
Goed, alsjeblieft. Ria, anders geen vragen meer. Goed. Als er geen vragen meer zijn, dan vraag ik om in dit besluit het meerjarenplan 3... 2020-2025 over het boekjaar 2022 om dat vast te stellen.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Dan gaan we naar punt 2. Voor de klusjesdienst het goedkeuren van de aanpassing van het reglement voor de schepen van zorg en welzijn.
Beste collega's, door de vele aanvragen is er een wachtlijst voor de klusjesdienst. Om hiervoor een oplossing te bieden, werd de werking en het reglement van de klusjesdienst geanalyseerd. Dit resulteerde in een aantal aanpassingen van het reglement. Uitgangspunt is en blijft dat de klusjesdienst thuiszorg ondersteunend moet werken met focus op de financieel zwakste groep. Om dit te bereiken werden de categorieën rechthebbenden gewijzigd, net als de tarieven. Deze aanpassing wenst nog meer de focus te leggen op de doelgroep, zijn de ouderen met een beginnende hulpvraag binnen de thuiszorg en minder financiële mogelijkheden. Het reglement zat in bijlage.
Zijn daar nog vragen over? Kim, alsjeblieft.
Voor sommigen is de meest aangegeven aanpak van wachtlijsten is eigenlijk proberen om het aanbod te vergroten, zodat de wachtlijsten op die manier kunnen opgelost worden. Maar jammer genoeg is dat dus niet haalbaar door de beperkte middelen. Het alternatief om die werking en het reglement aan te passen, zodat inderdaad, zoals de schepen zegt, degenen die het meeste hulp nodig hebben, die ook kunnen krijgen, is dan ook een goed uitgangspunt. Dus het sociaal onderzoek is inderdaad een van de redenen, en dan ook de onroerende inkomsten die meegerekend worden. Maar we blijven toch de vraag hebben of dat voldoende zal zijn om die wachtlijst volledig weg te werken, ook terug in het kader van het punt dat we daarnet al aangehaald hebben. Stijgende kosten op alle vlakken kan ervoor zorgen dat de vraag ook terug groter wordt op die manier. En het lijkt ons toch heel belangrijk om zowel op het bijzonder comité als hier daar toch regelmatig op terug te komen en dat te evalueren of dat verder haalbaar blijft. En misschien toch ook te zoeken om toch het aanbod te kunnen vergroten, om daarop weer tegemoet te kunnen komen. Dus.
Ja, allee, het is zeker de bedoeling dat we het vernieuwde reglement zullen evalueren en kijken hoe dat de wachtlijst kremt, zou ik zeggen. Dat is een beetje af.
Oké, bedankt.
Ja, ik zou eerst wel bedanken voor dat het feit dat jullie het gesprek aangaan zijn via de fractievoorzitters. Dat is niet zo maar vlotjes verlopen, dacht ik. Hoe moeilijk kan het zijn om een reglement te maken? Ik weet het niet. Misschien moeten jullie toch eens ergens een cursus gaan volgen. Of, ik weet het niet, want straks gaan we dan nog een keer terug op het volgende agendapunt. Wij gaan duidelijk verschillen van mening. Ik ga dat straks niet goedkeuren, ik ga mij onthouden. Omdat er nog altijd mensen uitgesloten worden. En ja, de doelgroep, het doelpubliek, jullie beginnen heel goed. In feite is het voor iedereen die met een ziekte of beperkte fysische of psychische mogelijkheid zit. En dan ga je in die categorieën. En dan verschrikken jullie, ja, ik weet het niet. Het is niet duidelijk. Sorry. Je zou toch een keer moeten kijken bij de buurgemeente soms. Het reglement is veel eenvoudiger. En ja, we gaan blijven van mening verschillen, denk ik.
Koenraad, wij hebben bij de buurgemeente gekeken. En wij stellen alleen maar vast dat wij een zeer ruime dienst zijn die heel wat mensen of gebruikers kunnen bedienen. Hey, wij werken ook met 2 personeelsleden intussen. Ik heb mij voorgenomen om deze avond niet terug in discussie te gaan.
Nee.
Hey, ik wil jullie ook bedanken voor de inbreng en voor de opmerkingen en vragen die jullie hebben. Het reglement wordt zeker geëvalueerd samen met jullie in het bijzonder comité. Hey, maar wij zouden graag met de maatschappelijke assistenten van start gaan nu in het najaar om het nieuwe reglement toe te passen.
Oké. Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Onthouden.
Ja.
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 Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Punt 3. Lokaal dienstencentrum De Ploegt Sociaal Restaurant goedkeuren van een aanpassing van de tarieven voor de maaltijden.
De tarieven voor de maaltijden in het Sociaal Restaurant De Velbloem zijn sedert 2014 niet meer aangepast. Met de stijgende energie-, loons- en grondstofprijzen kunnen de huidige tarieven niet meer gehandhaafd worden. Daarboven is het niet de bedoeling om zwaar concurrentieel te zijn met de lokale horeca. Dus alle tarieven worden met 1,5 euro verhoogd. Het voorstel wenst hiermee een evenwicht te vinden tussen de budgettaire noodzaak, de verdere betaalbaarheid voor de gebruikers en de concurrentie met de lokale horeca. Daarom vragen zij.
Dus u heeft de tarieven kunnen zien. Maximaal gaat dat over 10 euro, ja. 7 euro of 5 euro. Zijn daar vragen over? Nee. Koen? Ja,
ja, heel kort hoor. Maar terug onduidelijkheden. Sorry hoor, maar artikel 4 spreekt over niet tijdig verwittigen. Maar is dat 5 minuten voor de maaltijd of is dat een halve dag voor de maaltijd? En dan heb je ook de leeftijdscategorie verminderde welzijnskansen. Wie dat zijn of welke voorwaarden, dat is niet duidelijk in dit reglement. Maar pas op, ik ga wel akkoord straks met die verhoging hoor. Maar terug, ja, geen duidelijk reglement.
Oké, Koenraad, ik weet dat ook niet van niet tijden verwetten wat dat inderdaad wil zijn. Ik ga daar navraag bij doen en we kunnen dat eventueel ook aanpassen in die norm. Geen probleem.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Punt 5. Kennisgeving van de aanduiding van een plaatsvervangend lid of een plaatsvervanger als lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst. Anne?
Het decreet lokaal bestuur voorziet in de mogelijkheid van vervanging van een lid in bijzonder comité bij tijdelijke verhindering. Deze mogelijkheid is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Op 29 juli 2022 ontving de adjunct algemeen directeur dergelijke schriftelijke verklaring voor de vervanging van mevrouw Lieve van den Bussen voor de fractie N-VA. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn neemt kennis van deze aanduiding van de heer Koenraad Cossé als plaatsvervanger van mevrouw Lieve van den Bussen, verkozen als lid van het bijzonder comité op voordracht van de fractie N-VA.
Ja, dat is enkel ter kennisgeving. Dus hierbij neemt de OCMW-raad kennis van de aanduiding van een plaatsvervanger. Punt 5 waren de vragen en mededelingen. Er waren niet onmiddellijk geen extra vragen meer, aangezien Thijs u uw vraag hebt gesteld bij het bekijken of overlopen van de budgetwijziging. En dan de mededelingen zijn dat de volgende OCMW-raad doorgaat op 24 oktober om 20:30. En dan gaan we meteen over naar de vergadering van de gemeenteraad. Zijn er vragen vanuit de verschillende fracties?
Wij hadden nog één vraag, ja.
Ja.
Koenja? Nee.
Ria?
Ja.
U, ja.